welke spelers, wie zijn de actoren in de gasmarkt? Want we hebben het vooral over groothandel, hè, in dit geval. Dus niet, we gaan het niet te veel over de kleine lokale distributeurs of lokale distributie hebben. Maar wie zijn dus eigenlijk... want ik zie bijvoorbeeld, er wordt gesproken in het rapport waarover we het zullen hebben, en dat is het, de studie De behoefte aan aardgasvoorziening, hè, die eerder dit jaar verscheen. Er wordt gesproken over bevrachters en leveranciers. Wat is hun rol?
Dus voilà. Goedemiddag, ten eerste. In zaak de aardgasmarkt zijn er vier grote activiteiten. Ten eerste de invoer van gas vanuit productielanden tot de Belgische grens. Want België heeft geen eigen gas. Ten tweede heeft men het vervoer van gas via hoge druk pijplijnen. Ten drie de distributie van gas via midden- en lage druk pijplijnen. En ten slotte de levering van gas aan de eindverbruiker. Dus voor de invoer van gas heeft men een competitie tussen Distrigas, GDF, Wingas en andere firma's. Voor het vervoer van gas heeft men een netbeheerder, Fluxys, die ook verantwoordelijk is voor stockage van gas en ook voor het terminal van Zeebrugge. En voor de distributie heeft men de distributie netbeheerders, dus de intercommunales zoals in de regio Antwerpen, IGAO, IVEG, IVERLEC enzovoort. Misschien is dat belangrijk, een beetje de marktaandelen van de gasleveranciers te kunnen tonen. In 2008 had Distrigas voor de bevoorrading van de industriële klanten dus ongeveer 40% van de markt. Daarna volgt Electrabel met de filiale ECS, Electrabel Customer Solutions, met ongeveer 30% van de markt. En daarna volgen SPE Luminus met 11%, GDF Suez met 7%, Wingas ook met 7% en andere kleine leveranciers.
Nou, nog even voor alle duidelijkheid. Nu hebt u het over de distributeurs die naar de klanten leveren. Is dat,
ja, het is dat zijn de marktaandelen van de aardgasleveranciers in België op basis van de geleverde energie.
Ja, dat is en dan als u een niveau hoger gaat, hebt u dus het vervoer, het net, dat door Fluxys beheerd wordt.
Ja,
en dan
nog
een niveau hoger hebt u over de importeurs.
Voilà.
En dat zijn dan... Distrigas, ook GDF, een beetje dezelfde namen toch, hè, maar andere marktaandelen.
Ja.
Hè?
Voilà, dus voor de levering heb ik de cijfers gegeven en nu voor de invoer heeft Distrigas een grotere deel. Hè. Distrigas heeft historische contracten om België te bevoorraden. Distrigas had in 2008 een marktaandeel van ongeveer 72%.
Ja.
GDF Suez had 30%. Windgas
13
waarschijnlijk. 13%. Windgas en SPE ongeveer 6-7%.
Ja, en als u dan nog een stapje hoger gaat, dan komt u uit bij de productielanden, want Distrigas produceert dat gas zelf niet, die importeren dat.
Voilà.
Dus welke landen spreken we dan?
De bronnen nu, ongas komt van ten eerste Nederland, ongeveer 34%. Dit is laag calorisch gas, historische redenen verbruikt wordt in de regio Brussel en Antwerpen. De rest is hoog calorisch gas, dat komt van Noorwegen, 32%, maar ook van Qatar, 10%, van Engeland, 7%, van Rusland, 7% ook, Algerije 6% en tenslotte alle andere landen zoals Egypte, Nigeria, Trinidad en
Dat zijn kleine hoeveelheden, hè?
Voilà,
en dat, dat voor onze luisteraars laag calorisch gas, dat betekent als je een kubieke meter ervan verbrandt dat je er minder warmte uit krijgt, hè?
Voilà,
ik denk dat het komt in dat het Hollands gas wat stikstof bevat, hè, geloof ik.
Het is gas vanuit Nederland en het is de geologie die dat bepaalt.
Maar dus, het is eigenlijk vooral Nederland 34% en Noorwegen 32%. En dan Russisch gas voorlopig is een relatief klein aandeel, 7%.
Ja, we noteren volgens de studie van de KRIG een stijging van Russisch gas tot ongeveer 60% in 2020.
16.
Voilà, ik heb dan een probleem met de grote orders. Maar 16% van het gas zal Russisch gas zijn. Het is misschien een probleem, hein, met de problemen tussen Rusland en Oekraïne. Er waren problemen in januari van dit jaar. Maar in de crisis heeft Zeebrugge een grote rol.
Ah, wel, ja, daar wilde ik u straks nog iets over vragen, dus maar leg dat nu maar uit. Maar misschien wel, ik zou er later op willen terugkomen. Ik zou eerst nog even over het transport en de opslagruimte wil ik straks eventjes praten. Maar als met uw permissie. Wat wel belangrijk is, ook in verband met Rusland, ik las ergens dat de vraag naar gas zal groeien. En die zal vooral komen van Rusland. Dus de extra kubieke meters zal vooral van Rusland komen. Dat klopt toch, hè?
Ja, inderdaad.
En het Nederlands gas zal geleidelijk aan afnemen. Is dat dan geen probleem? Hebben we wel keuze?
We hebben verschillende landen die reserves hebben. Bijvoorbeeld Noorwegen, Noord-Afrika enzovoort. Dus we moeten een gediversifieerde portefeuille hebben om de bevoorradingszekerheid te kunnen verzekeren.
Maar de bijkomende vraag, las ik, komt vooral van Rusland. Is dat dan, hebben we wel de keuze?
De ultieme reserves zijn wel in Rusland, maar het is hetzelfde probleem voor de andere landen in Europa. Dus er is een politiek op Europees niveau met contacten tussen Europa en Rusland om meer gasbevoorradingszekerheid te kunnen hebben in de toekomst.
Ja. Als we nu opnieuw afdalen en naar de importeurs gaan, dus Distrigas 72%, GDF Suez 13%, geloof ik. En dan hebben we SPE 6%, en dan zal ik ook Wingas 6-7%. Mm-hmm. Wat is Wingas? Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Wingas.
Leg dan mij misschien, ik zie mijn collega eruit kijken.
Wingas is een Duits operator. Het is een mix van de Duitse firma en ook een deel van Gazprom, die de Russische leverancier is. Ja. Dus het Russisch gas in België komt van Wingas.
Ah, dus de 6,6% van Wingas is hetzelfde als de 6,6% van Rusland dan?
Ja.
En nu dan, je hebt namen zoals Distrigas, maar wie zit daarachter? Vroeger was Distrigas toch ook Electrabel, dacht ik, hè? Of wat is het? Ik ben misschien weer missen.
Dus Distrigas nu werd overgenomen door ENI, een Italiaanse. En het is een beslissing van de Europese Commissie om meer concurrentie in België te hebben. Een ontwerp van fusie die nu gerealiseerd is tussen GDF en Suez. Suez was de voornaamste aandeelhouder van Distrigas. Mm-hmm. En met de fusie met GDF zal dat leiden tot een versterking van de positie van Distrigas met EDF in een enige firma. Dus de Europese Commissie heeft gevraagd om Distrigas aan een andere Europese actor te verkopen. Ja. En dat werd gedaan met ENI. Dus Distrigas is nu uit de allez, buiten de GDS US Group en is in concurrentie met GDS US op de gasmarkt.
Ja, ja. Dus er zijn eigenlijk drie grote actoren en dan ja. Ja, Winnegas voor het Russisch gas. Dan voor de leveranciers hebben we ook, wat was het weer al, Distrigas en dan Electrabel. Dat dan, Electrabel dat dus ook GDF Suez is.
Ja.
Dus en Electrabel was 30% en GDF als aparte groep 7%. Dus in werkelijkheid hebben ze dus 37%. En ja. Ik zag in Brussel, heeft, was het Electrabel, 94% van de markt.
Ja, de markt in Brussel is niet zo geopend zoals in de andere gewesten. Er zijn verschillende redenen. Het is een klein markt. Er zijn ook specifieke bepalingen in zaak de bescherming van de klanten, in zaak de administratieve procedures die moeten gevolgd door de leveranciers. Mm-hmm. En dat zijn de klechten om de concentratie te kunnen uitleggen.
Ja, komt dat dan? Is het dan zo dat dus de import door bepaalde firma's gereguleerd wordt op federaal niveau en de concurrentie op regionaal niveau door Vlaams-Brussels-Waals gewest gereguleerd wordt?
De CREG is verantwoordelijk voor invoer, maar ja. Ook voor vervoer, dus op het hoogdruknet. En de CREG, dus de federale regulator, is ook bevoegd voor de tarieven van de distributeurs en de transporteurs. Mm-hmm. De gewestelijke regulatoren zijn bevoegd voor de werking van de markt op distributieniveau. Dus voor de KMO's, voor kleine industrie en voor de particulieren.
Ja, laat ons even naar de hardware overgaan. Dus de netwerk en opslag en zo, hoe zit dat in elkaar?
In België hebben we een centrale positie voor vervoer en vooral voor doorvoer van gas. Het Belgische gasvervoersnet staat in voor de voorziening van de nationale markt, maar ook voor de doorvoer van gas voor andere Europese landen. Gemiddeld is 40% van de gasstromen in België bestemd voor de nationale bevoorrading en ongeveer 60% is bestemd voor doorvoer. Dus gasdoorvoer is vooral voor Frankrijk en meer voor Engeland, dat minder en minder eigen gasproductie heeft. Ook het groot hertogdom Luxemburg wordt bevoorraad via België en daarnaast is er ook doorvoer naar Nederland, Duitsland en ook Zuid-Europa.
En wij importeren ook gas vanuit Engeland en toch gebeurt er doorvoer naar Engeland. Van waar komt dat gas dan?
Ja, dus er is een verschil tussen winter en zomer. Engeland kan gas uitvoeren in zomer, maar ze hebben veel gas nodig tijdens de winter en zo moeten ze importeren vanuit het continent.
Ja, ja, ja. En dan is er ook nog de opslag.
Ja, dus we hebben opslag nodig, maar in België hebben we niet veel opslaginstallatie. We hebben een ondergronds opslagcapaciteit in Loenhout, die door Fluxys beheerd is. En het is om de seizoensvariaties in de gasvraag, vooral door de verwarming, te kunnen dekken. Ja. Dus met andere woorden, het teveel aan gas in de zomer moet opgeslagen worden om de tekorten in de winter te dekken.
Over welke hoeveelheden gaat het? Dus eventjes voor de luisteraars, de totale hoeveelheid gas die door België gaat is 40 miljard kubieke meter per jaar. En ja. 18 miljard is, wordt verbruikt. Hè?
Ja,
en
ja,
hoeveel kunnen we daar opslaan in Loenhout?
Ja, Loenhout heeft een capaciteit van alleen maar 600 miljoen kubieke meter na de uitbreiding van Fluxys. Dus het is ongeveer 4-5% van het Belgische gasverbruik. Ja. Dat wil zeggen dat ten eerste België heeft niet een goede geologie dit gebied. Andere landen zoals Duitsland en Frankrijk hebben meer opslagcapaciteit dan België. En dat wil zeggen dat we moeten bevoorradingscontracten hebben met een grotere flexibiliteit en dat we opslag in het buitenland moeten reserveren.
Aha. En Zeebrugge is die LNG-terminal. Ja. Hoeveel gas zit er daarin? Vloeibare vorm dan?
Ja, Zeebrugge heeft voor LNG, vloeibare gas, een capaciteit van 9 miljard kubieke meter per jaar. Dus een grote capaciteit. En ik heb
maar gezegd dat... Maar dat zit niet in die tanks. Ik bedoel, dat is doorvoercapaciteit, vergassingscapaciteit en zo.
Voilà. Dus inderdaad, gas kan gestockeerd worden in de tanken. Er zijn 4 tanken.
Maar dat is weinig, veronderstel ik. Dat is veel minder dan die 600 miljoen.
Ja, maar dat kan de flexibiliteit van het net verzekeren. En dat kan zoals buffer dienen. Het verbruik van België is op een jaar. Er zijn pieken die moeten gedekt worden. Maar er zijn ook andere periodes tijdens deze periode hebben we niet nodig van alle capaciteit.
Ja, ja. Terug naar Loenhout. U zegt van de capaciteit in België om dat gas daar onder de grond op te slaan is beperkt door de geologische aard van ons land. We horen van langs nog meer over het opslag van CO2 onder de grond. En ik las ergens een artikel waar stond dus dat Duitsland, ik denk Polen, maar ook België werd vernoemd als een van de landen waar men dat in allereerste instantie zou beginnen doen. Nu vraag ik mij af, als men CO2 onder de grond wil opslaan, neemt dat dan de plaats niet af van de aardgas?
Technisch is dat toch moeilijk, want er zijn mengelingen tussen gas en CO2. CO2 stockeren in een gasopslag is volgens mij niet mogelijk. Maar wel CO2 stockeren in de kolenmijnen, dat kan. Maar het is nog veel ontwikkelingen moeten nog gebeuren om een efficiënte techniek te kunnen hebben.
Ja, maar het ziet er naar uit dat het niet in dezelfde gronden of gebieden is als waar de aardgasopslag gebeurt.
Nee.
Nu, we hebben het over het netwerk kort gehad. Wie is er daar eigenaar van? Ik zie dus Fluxys controleert het net. Dat klopt, hè?
Ja, Fluxys is eigenaar en exploitant van het net, van de stockage en van het terminal van Zeebrugge.
En wie is dan de eigenaar van Fluxys?
Fluxys is de aandeelhouders van Fluxys zijn ten eerste de Belgische gemeenten en met meer dan de helft van het kapitaal.
Publicas, hè?
Ja, via Publicas. En daarna volgt GDS US met ongeveer 30%. Ja. En er is ook een deel van de aandelen van Fluxys die op de beurs is.
Ja. Nu, wat is de verwachte evolutie van de vraag naar gas in België?
Voor de vraag, de totale gasvraag in België zou stijgen van ongeveer 17 miljard kubieke meter in 2008 tot ongeveer 21 miljard kubieke meter in 2020. Dus dat betekent een stijging van ongeveer 1,7% per jaar. En deze groei zou vooral gestimuleerd worden door de bijkomende elektriciteitscentrales die zullen meer en meer met gas draaien.
Ja, die predictie, houdt dat al rekening met de sluiting van die eerste kerncentrales tussen nu en 2020, of gaat dat ervan uit, is dat zonder de sluiting?
Het is zonder de sluiting.
Zonder de sluiting, ja.
Ja, we zien dat de verwachte vraag van nieuwe gascentrales voor de productie van elektriciteit ongeveer 2 miljard kubieke meter gas in 2020 is. Een uitstap uit kernenergie en de vervanging dus ervan door gascentrales zou volgens ons leiden tot een stijging van de invoer van gas met ongeveer 7 miljard kubieke meter gas in 2020.
Ja, ik heb hier de cijfers voor mij in watt uitgedrukt. Ik zal eventjes zeggen, de elektriciteit zou zonder de sluiting van de kerncentrales van 54 naar 68 terawattuur stijgen.
Ja.
En dan als de kerncentrales zouden sluiten, komt er nog eens 21 bij. En dan zouden we naar 89 terawattuur gaan. Het rapport stelt dat, ik zal eventjes lezen, de impact van de wet van 31 januari 2003... houden de geleidelijke uitstap uit kernenergie op het aardgassysteem, dus ik heb het niet over de elektriciteitsleverantie, technisch beheersbaar lijkt en niet leidt tot een ontwrichting als de nodige van het systeem, als het niet leidt tot een ontwrichting als de nodige investeringen tijdig gebeuren. En wat is er nodig en wat staat er in de planning?
Voilà, voor de kreeg is dat technisch beheersbaar, maar dat betekent dat de voldoende en tijdig investeringen in nieuwe centrales, maar ook in de versterking van het gasvervoersnet, nuttig zijn. Dus het is gemakkelijker in de theorie dan in de praktijk, vooral met de investeringen in nieuwe elektrische centrales, die nu onvoldoende zijn. Dat betekent ook een stijging van de CO2-uitstoot in geval van kernuitstap. Dus het is een complex probleem.
Ja, laten we ons maar als we het alleen hebben, we hebben het niet over de CO2 en niet over de elektriciteitsnet en zo, maar alleen over de levering van gas en het gasnet. Wat moet er gebeuren? Staan er dingen in planning? Dus als we alleen naar het gasnet kijken, is het dan onmogelijk? Of, u zegt, het rapport zegt, het is mogelijk als de nodige investeringen gebeuren. Gaan die gebeuren?
Ja, Fluxys heeft een investeringplan die heel groot is. Fluxys wil ongeveer 1,5 miljard euro investeren in de vijf komende jaren. Dus het is belangrijk. En Fluxys zal zijn netwerk versterken om het gas te kunnen om de klanten te kunnen bevoorraden zonder problemen.
Ja. Tot zover die kerncentrale toestand, zal ik maar zeggen. Maar over de bevoorradingszekerheid stelt het rapport in algemene termen dat de gaswet geen enkel technisch criterium betreffende bevoorradingszekerheid bevat.
Ja.
Dat is zorgwekkend. Wat wordt daarmee bedoeld?
Ja, dus de bevoorradingszekerheid heeft twee dimensies. De zekerheid van aardgas, dus van de moleculen, en de zekerheid van vervoercapaciteit, om het gas aan de klant te kunnen brengen. Ten eerste de zekerheid van gas. Vandaag is het de verantwoordelijkheid van de leverancier genoeg gas te hebben om de bevoorrading van hun klanten te verzekeren. We denken bij de CREG dat de autoriteiten naast de financiële solvabiliteit van de leveranciers ook de gasbevoorradingsportefeuille van deze leveranciers moeten controleren om hem een leveringsvergunning toe te kennen.
Dat betekent bijvoorbeeld te zien of zij ook contracten hebben met landen om dan gas te leveren. Ja.
En gediversifieerde contracten, geografisch gediversifieerd, maar ook op kort en lange termijn.
Ja. Ja, ga maar verder.
Ja, sorry. Dus voor ons, het zou nuttig zijn bepaalde minimumcriteria van diversificatie in de wet te kunnen hebben. En vandaag voorziet de wet
dat niet. Ja. Ik geloof dat er ook sprake is van. Er is ook sprake van het vervoersnet en zo, ja. De reservering van vervoerscapaciteit op een net. Het is precies alsof men op een autostrade, dus bij wijze van spreken, een stuk van de weg afhuurt. Hè.
Mm-hmm. Ja, dus voilà, de tweede aspect van de bevoorradingszekerheid is de vervoerscapaciteit. De voorziening van de capaciteit door fluxies wordt gereguleerd en gecontroleerd door de CREG, maar er bestaat geen wettelijk criteria daarvoor. Moet er vervoerscapaciteit zijn om normaal gas te kunnen leveren tot min 5 graden, tot min 10 graden, min 15 graden, dat weten we niet vandaag. Ja, ja. Dus er bestaat vandaag geen wettelijk criterium voor. En hier ook zou het wenselijk zijn bepaalde criteria te kunnen voorzien.
Zijn er plannen in de maak? Door de regering?
Voilà, we hebben onze studie, ons rapport aan de minister over gemaakt. Hij is op de hoogte van onze analyse en we hopen dat hij onze aanbevelingen zal bestuderen.
En welke minister is dat? Is dat Magnet?
Het is, meneer Magnet, ja. Die minister is van Energie en van Klimaat.
Ja, ik was het bijna vergeten. U vermeldde Zeebrugge en de Russische-Oekraïnse aardgascrisis. Voilà. Zeg eens, wat was de rol?
Ja, ik wilde zeggen dat tijdens de crisis tussen Oekraïne en Rusland, Zeebrugge heeft een grote rol gespeeld. Grote gasstromen zijn door het westen, via Zeebrugge dus, zijn gekomen om België, maar ook om een deel van Frankrijk en Duitsland te kunnen bevoorraden. Dus Zeebrugge heeft een grote rol gespeeld en zal ook in de toekomst grote rol in de bevoorrading van België en van Europa.
Ja, ja, ja. Om af te sluiten, ergens wordt er over de CREG zelf gesproken. Pagina 23 van het rapport staat: de CREG geeft sedert de herziene gaswet van 2005 niet meer de wettelijke taak om indicatieve plannen te ontwikkelen. Via de wetswijziging van 19 mei 2009 is de rol van de CREG verwaterd tot van een adviserende tot een raadplegende betrokkenheid bij het opstellen van prospectieve studies. Wat bedoelt u daar precies mee? Wat mag u niet meer doen dat volgens CREG wel belangrijk is en zou moeten gebeuren door u?
Ja, dus het is een politieke keus. De regering heeft beslist minder bevoegdheden aan de CREG te geven in verband met de bevoorradingszekerheid. Maar we hebben een know-how. We hebben ingenieurs, economisten die hun job goed doen. Dus we kunnen een advies geven in de voorbereiding van de politiek van de regering in zaak bevoorradingszekerheid. En met onze studie, met ons rapport over de aardgasvoorziening, hebben wij een oriëntatie aan de minister gegeven. Hij kan ons advies
gebruiken of niet.
Houden met ons advies. Maar het is in een democratie, het is de regering en het parlement die beslissen. En we zijn hier als een facilitator om de bevoorrading te verzekeren.
Maar dat was vroeger ook al zo. Maar het rapport zegt wel dat de rol verwaterd is, minder belangrijk geworden.
Ja. Het is een politieke beslissing, hè, zoals ik al gezegd heb. Maar we willen nog een proactieve rol spelen. Ja. We zullen niet officieel in de procedure van de indicatieve studie over aardgas. We zullen niet meer een actieve rol spelen, maar we kunnen buiten deze procedure een rol van advies hebben en een rol van facilitator.
Maar is er iemand anders? Is er iemand anders die die rol dan overgenomen heeft?
Dus de rol wordt genomen door het bestuur energie van de SP, van de FOD Economie, dus het ministerie van Economie.
Ah, is het dan het... Oké, dus het ministerie zelf doet het en die gebruikt jullie als een rapportleverancier. Bestaat er, ik vond het rapport dus uitgebreid, maar wel zeer interessant, bestaat er iets gelijkaardigs over elektriciteit?
Maar voor elektriciteit hebben we een advies gegeven voor de bevoorrading van elektriciteit. Dus de procedure is niet dezelfde als voor gas. Maar voor elektriciteit hebben wij een rapport gemaakt. En het rapport is beschikbaar op onze website. We zullen een update van dit rapport maken in de komende maanden.
Oké, en dan zullen we u opnieuw contacteren.
Ja.
Met uw permissie.
Voilà, graag gedaan.
Dank u wel, Laurent Jacquet van CREG. En een goed weekend.
Ja, graag gedaan.
Tot ziens. Dag.